We gaan naar Lucas 6, vers 12. Daar lees ik eerst maar even tot en met vers 16, even een paar versen. Daar staat, en het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep hij zijn 12 discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde. Namelijk Simon, welke hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, genaamd Zelotes, Judas, de broeder van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. En daarna komt de bergrede, wat trouwens wel bijzonder is, want er staat, en met hen afgekomen zijnde. Dus hij ging al een beetje van de berg af. Stond hij op een vlakke plaats. En daarna begon de bergrede. Dus de bergrede begon niet dat hij de berg opging. Maar hij ging eigenlijk alweer een beetje van de berg af. Maar hij was nog wel op de berg. En daarvan hebben wij de bergrede overgehouden. Die je ook vindt in Matthäus 5. Is het?
6 en 7.
5, 6 en 7. Ja, het zijn precies die hoofdstukken ook, hè. En daar staat wel dat de Heer Jezus, dat is Matthäus 5 vers 1, geklommen is op een berg. Nou, detail. Is het een verschil? Nee, er is geen verschil. Het is maar van welke kant je binnenkomt, hè. Maar goed, het begint met vers 12 en daar wil ik eerst jullie aandacht op vestigen. Het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden. Ik heb er wel eens vaker op gewezen, hè, dat we dat van de Heer Jezus lezen. Dat hij of naar een eenzame plaats ging om te bidden, of dat hij op de berg gaat om te bidden. Eigenlijk altijd één van die twee. En daar onderhield hij zijn relatie met God, met zijn vader, zoals hij hem noemt. En wat ik ook wel eens vaker gezegd heb, is dat wij daar niet zo inhoudelijk niet zoveel van lezen. In de evangelie niet. Maar als wij een idee willen krijgen van wat de Heer Jezus daar bad, dan kunnen we eigenlijk terecht in de psalmen. Omdat daar de emoties en de gevoelens en de gedachten en de angsten en nou ja, weet ik veel wat het nog maar meer is, wat een mens allemaal kan hebben, die vinden wij daar in de evangelie, of in de psalmen vinden we die terug. En die psalmen, die zijn al 1000 jaar hiervoor geschreven door onder andere, of door het meeste, door David. Alleen die psalmen leren wij uit het Nieuwe Testament. De psalmen zijn profetisch. Ze zijn geschreven door David, maar ze gaan eigenlijk over de zoon van David. Heel kort en kernachtig gezegd. De kruisigingswoorden van de Heer Jezus vind je terug in de psalmen. He, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Dat zijn bijvoorbeeld hele bekende woorden van de Heer Jezus. Daar spreekt hij tot zijn vader, daar bespreekt hij zijn gevoelens en gedachten uit en zijn angsten. Dat kom je daar ook in die psalmen tegen. Maar het komt eigenlijk op psalm 22, hè? Mijn God, waarom heb gij mij verlaten?
Verre zijnde van mij.
Dat staat er dan achteraan inderdaad. En dat leest, dat zegt de Heer Jezus niet, maar de gedachte is natuurlijk dat als we dat lezen en we zien dat dat een verwijzing is naar psalm 22, dat je die hele psalm moet lezen en dat de Heer Jezus in zijn gedachten in die psalm is. Of dat die psalm 22, dat dan de gedachten van de Heer Jezus zijn. En de gedachten van de Heer Jezus waren toen hij gekruisigd werd, was van hoe lang duurt het nog? Ik moet nog door deze ellende heen. Verre zijnde van mijn verlossing. Want hij stond op het punt om gekruisigd te worden. Hij werd gekruisigd. En er was nog geen verlossing. En daar zag de Heer Jezus tegenop. Aan de ene kant, en aan de andere kant wist hij ook dat het goed zou komen. Maar hij zag er wel tegenop.
Logisch lijkt me.
Wat zeg je?
Logisch lijkt me.
Ja, nogal.
Ja.
Zeer logisch. We hebben het over de Heer Jezus was geen machine. De Heer Jezus was een mens van vlees en bloed. Ik heb gisteren in Apeldoorn over Petrus gesproken. En toen en ook uit de Petrusbrief. En toen zei iemand na die tijd tegen mij van, ja, die Petrus was ook net een mens. Het was ook een mens natuurlijk, maar het was net een mens. En dat is met de Heer Jezus ook zo. Het was net een mens, maar het was een mens. En juist dat gebed alles wat daarbij komt, het menselijke aspect van de Heer Jezus en die gevoelens en emoties die de Heer Jezus in zijn gebed deelt met zijn hemelse Vader, dat houdt ook rechtstreeks verband met het feit dat de Heer Jezus Christus onze hoge priester is, hè? Want aan de ene kant is het zo dat waar de Heer Jezus bad, op een eenzame plaats of op een berg, was dat om zijn eigen hart uit te storten en zijn angsten, maar ook zijn geloof te belijden, heel bewust. Maar aan de andere kant is dat bidden op een berg ook een uitdrukking van wat hij nu voor ons doet, hè? Er zitten meerdere toepassingen in, denk ik. En een van die toepassingen is dat het een overdrachtelijke betekenis heeft, dat de Heer Jezus zit op een berg en in gebed is tot God. Het is namelijk een model of een type of ja, hoe je dat ook maar noemt van de positie van de Heer Jezus Christus nu, waarbij hij die wereld daar beneden, onderaan die berg, daar doet hij niks aan. Hoe vervelend wij dat misschien ook vinden, maar hij doet daar niks aan. Aan die wereld daar beneden. Hij bidt alleen voor de gelovigen. Zoals wij bijvoorbeeld uitdrukkelijk vinden in het hogepriestelijk gebed. In Johannes hoofdstuk 17. En hier staat dat natuurlijk niet bij, hè, wat ik net zeg over dat hij niet voor de wereld bidt, maar dat hij alleen voor ons bidt. Maar er staat in Johannes 17 letterlijk, hè. Ik heb er nog altijd moeite mee als mensen, met oprecht hart hoor, dat geloof ik echt wel, maar als mensen bidden voor de ellende in de wereld. Maar niet persoonlijk naar die mensen toe, alleen, ja, het is jammer omdat het niet een werk is wat Christus nu doet, hè. Hij doet geen werk nu aan deze wereld ter verbetering van de wereld.
En dus, nou, dan kunnen ze kunnen bidden dat hij de mensen beweegt om eruit te gaan. Of dat hij daar iets mee doet.
Ja. Ja, dat mensen licht ontvangen, dat ze het inzicht ontvangen van hoe de werkelijke situatie is. Want de werkelijke situatie is dat die wereld, die gaat bergafwaarts en dat loopt op het einde. En al die dingen in de wereld, die leveren de mens uiteindelijk niks op. En ook de hele gang van zaken in de wereld, die wordt niet beter. Nee. Daar kan je proberen tot je een ons weegt. En net heb ik gezegd, het is een nobel streven, goed bedoeld. Alleen, God zegt dat hij dat nu niet doet. Daar is hij niet mee bezig. En als je dat niet weet, ja, dan ben je onwetend en dan leef je eigenlijk in duisternis. Het is niet een verwijt of zo, helemaal niet. Maar het is gewoon een vaststelling van een feit. En het is echt niet zo'n moeilijke Bijbelse waarheid. Dat de Heer Jezus Christus zich nu niet bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. Dat is echt een hele eenvoudige Bijbelse waarheid. Ik kan zo 10 schriftplaatsen laten zien waar dat soort dingen allemaal gezegd wordt. Over dat de duivel de God deze eeuw is. Dat de duivel degene is die alle macht heeft van de koninkrijken in deze wereld. En dat de Heer Jezus zijn handen daarvan afgetrokken heeft. En dat de Heer Jezus wel gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar dat hij nu in de hemel zit en daar alleen nog maar zijn macht heeft. En daar nog niks mee doet. Pas in de toekomst doet hij daar wat mee. Dan pas zal hij zich vertonen als de koning. Nou ja. En wat de Heer Jezus dus nu doet in onze dagen, is dat hij bid voor ons, wij als gelovigen. Hij heeft zich gewijd aan ons. Hij leeft zijn leven voor ons en niet voor de wereld. Letterlijk staat het in Johannes 17 zo. Hè? Ik bid voor hen, voor de gelovigen. Ik bid niet voor de wereld. Staat er exact letterlijk zo bij. Dus daarom ook mijn moeite als men daar dan wel voor bidt. Niet dat het niet mag of zo. Hè? Dat bedoel ik echt helemaal niet te zeggen.
Het is een beetje zinloos.
Ja, het is een... Ja. Het is een verkeerd denkspoor. Je zit op een verkeerd spoor. Je verwacht iets van de Heer wat hij niet beloofd heeft.
Nee.
Waar hij wel dingen over gezegd heeft. Alleen ja, die zijn niet voor nu.
Hetzelfde als nu bidden om het vrede van Jeruzalem.
Nou, dat is net zo'n voorbeeld, ja.
Dat een vroege zuster in de kerk en die bad elke keer om het vrede van Jeruzalem.
Ja. Ja,
wel en, oprecht, maar.
Ja, nee, en daar bedoel ik ook echt helemaal niks persoonlijk naar wie dan ook. Echt niet, hoor. Verre van dat. Alleen ja, de Bijbel leert het echt heel nadrukkelijk anders. En daarom durf ik het ook gewoon zo te zeggen.
Ja.
Omdat het echt heel nadrukkelijk in de Bijbel geleerd wordt.
Nee, ik krijg niet van die antwoorden. Jammer, gewoon houdt toch van alle mensen. Maar hij wil toch graag dat alle mensen
verkeren tot hem. Ja, en dat wil hij ook.
Dat is ook zo natuurlijk.
Ja, dat wil hij ook. En daarom wordt het evangelie gepredikt aan alle mensen. Maar het evangelie houdt niet in...
Dat ze zich niet zouden verontschuldigen.
Ja, maar dat de wereld zich zou bekeren of zo.
Nee.
Dat houdt het evangelie niet in. Het evangelie houdt feitelijk in dat je je afkeert van die wereld. Dat je die wereld... de rug toedraait en zegt van... ik heb het daar wel gehad. Daar vind ik het niet. Daar is het niet te vinden. Je zit in het verkeerde vierkantje. Je moet uit het vierkantje. Niet letterlijk. Je hoeft niet in een klooster te gaan zitten... maar in je denken, hè, in je beleven. Daar gaat het om. Als wij zingen, dit is mijn wereld niet... dan betekent dat niet dat wij ons 100% onttrekken... aan de gang van zaken in de wereld. Helemaal niet... maar dat betekent dat onze bestemming daar niet is. Wij zouden matig, rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven in die wereld. Ja, gewoon het gebruiken. Dankbaar zijn voor alles wat we hebben. Maar niet onze hoop erop stellen. Onze gedachten, onze blik, ons denken zou gericht zijn naar boven. Hè? Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want uw leven is gestorven, of gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En daar is onze positie en ons beleven. En daarin, in die hele loopbaan die wij lopen, maken wij van alles mee... En wordt de Heer Jezus Christus ons voorgesteld als onze hoge priester. Hè? En daar wil ik even met jullie naartoe vanavond. En bij stilstaan. Met onze Heer Jezus Christus als onze hoge priester. Omdat dat het plaatje eigenlijk is uit vers 12. Hè? Degene die leeft om voor ons te bidden. Ik zoek het dan eerst maar eens op in Hebreeën.
Net achterhoofd dat... De berg altijd het koninkrijk voorstelt.
Ja.
En dit is een onbekende berg.
Ja.
En de Heer is daar, dus het is het koninkrijk der hemel.
Ja. Want dat is, ja, heb ik inderdaad vergeten te zeggen, maar een berg is inderdaad een uitbeelding van een koninkrijk. Letterlijk in Openbaringen staat dat. En een berg is een verheven, verhoogde positie, eigenlijk een uitbeelding van de hemel. En daar zit hij. En hij is nu onze koning en onze hoge priester. En ik lees alleen even voor de vorm Hebreeën 7 vers 25. Waar staat waarom hij ook, of daarom ook, kan hij volkomenlijk zalig maken degene die door hem tot God gaan... Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat is de positie van de Heer Jezus Christus nu. Hij bidt voor ons. Hij doet een werk aan ons. Hij heeft zich overgegeven aan ons.
Welk vers was dat?
7 vers 25. Dat is misschien nog heel abstract hoor. Dat begrijp ik ook wel. Maar neem niet weg dat dat wel de basis is, zoals de Bijbel ons dat voorstelt. Dat is wat de Heer Jezus nu doet. En of je dat herkent in je leven, nou, dat is heel moeilijk. Denk ik. Vind ik. Maar de Bijbel leert het wel zo in eerste instantie. Dus dat is waar we in eerste instantie uiteraard van uitgaan.
Het is ook wel een mooie waarheid. Hè? Dat hij ons zeg maar volkomen zalig kan maken. Ja, waarom? Dan als je dat, als je, ik denk dat je de gemiddelde christen vraagt, waarom ben jij volkomen zalig?
Ja.
Dat 9 op de 10 zegt, ja, omdat hij voor mij gestorven is.
Ja.
En hier staat dan, nou, omdat hij dus leeft.
Ja. Ja.
Omdat hij altijd leeft.
Ja.
Om voor ons te pleiten.
Ja.
Dat maakt het verschil.
Ja. Ja. Wij hebben geen dode Heer, we hebben een levende Heer die actueel is. Die heel veel mensen, Jezus is een historisch figuur, hè? Ook voor heel veel christenen. Een besef van een wederkomst van iemand die werkelijk, daadwerkelijk, een mens, want dat is wat de Bijbel leert, een mens die daadwerkelijk zit aan Gods rechterhand. Juist de Hebreeënbrief zegt dat, hè. Het is een mens die nu zit aan Gods rechterhand. Die doet een werk. En ja, dat is een hele andere gedachte dan dat er ooit in het verleden iemand voor jou gestorven is. En daar moet je het dan maar mee doen. Dat was het. En
dat verandert ook niks meer aan.
Of? Nee, nee. En het moeilijke is dat zijn werk wat hij in het verleden gedaan heeft en het werk wat hij nu doet soms op dezelfde wijze beschreven wordt. Hè? Het was, wij zingen het ook, het was eens voor al of zo. Hij stierf één keer, eens voor al. Maar dat staat bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief ook over zijn leven nu. Dat heeft hij beschikbaar gesteld. Heeft hij ook, dat was één keer en dat was ook voor altijd. En dan gaat het niet over zijn kruisiging, maar dan gaat het over dat nadat hij opstond uit de dood, tegen de vader zei van, nou, zie, hier kom ik om uw wil te doen. En toen zei God tegen hem van, er wordt een gemeente gebouwd. Een volk uit de volkeren. En dat is wat ik wil dat je gaat doen. And that's all. En dat is wat God in deze dagen, al 2000 jaar lang doet, een gemeente bouwen. Mensen roepen uit die wereld om op die berg te komen.
Het grote misverstand zit hem altijd in de betekenis van het offer.
Ja, ja, ja.
Zijn kruisiging wordt als het offer gezien, maar ja. Dat is niet het offer.
Nee.
Dat is het brengen naar de slachtbank, daar wordt hij geslacht.
Ja.
En pas in zijn opstanding
heeft hij zich geofferd. Ja. Ja.
Hij was een lieflijke reuk, ja. Dus het geestelijke gaat naar boven.
Ja.
Stel dat uw lichaam tot een levendheid,
ja.
Een wel waard.
Ja, dat betekent ook niet dat we moeten gaan sterven, hè? Oh. Nee, nee. Maar dat zit in terminologie ingebakken in het christelijk
offer,
denken.
Dood, ja.
Ja, offer, ja. Ja.
Als ik zeg, nou jongens, ik offer me wel op, dan ben je het haasje.
Ja. Maar als je je opoffert, dat betekent dat je je leven stelt. Maar ja, als wij zeggen, de Heer Jezus stelde zijn leven, dan denken wij weer dat hij voor ons gestorven is. Maar dat is het niet. Want hij stelt zijn leven, voor de schapen. En dat betekent dat hij voorop gaat en dat hij zegt, hier moet je zijn en daar moet je zijn. En dat is wat, we hebben het over de herder. En de herder en de hoge priester is allebei beeldspraak van een bepaalde functie. En ze zijn allebei van toepassing op hetzelfde. Of je nou spreekt over een hoge priester of over een herder, nou, dat ligt verdraaid dicht bij elkaar. Het een is wel een agrarisch beroep, maar
ja,
en de ander is een religie. en het hoge priesterschap is een heel. Ja, dat kennen wij niet van een bepaald beroep, maar dat kennen wij uit een godsdienst, een religie wat ingesteld is door God zelf. Is puur beeldspraak.
Katholieke kerk, zo. Rooms-katholieke kerk.
Wat?
Hoge priester. Toch?
Kennen ze dat daar?
Weet ik niet.
Weet ik ook niet. Nee, maar.
Is de paus niet de hoge priester daar?
Nee, voor het nee.
Of is hij nog hoger? Dat is de vader.
Ja, dat is vader, hè, de pope. Ja.
Oké.
Okay. Ja, onze papa, ja. Ja, plaatsvervanger van Christus op aarde. Dat die ze allemaal zo'n titel hebben, daar ben je niet vrolijk van. Maar ja, goed. Nee, gij zult niemand uw vader noemen, maar één vader in de hemel. En gij zult allen broeders, dus. Ja. Maar de Heere Jezus is onze hoge priester en hij zit nu in de hemel. Heeft alle macht in hemel en op aarde ontvangen, maar hij doet er nog niks mee. met die macht. Het staat kernachtig in 8 vers 1 van de Hebreeënbrief. Uiteraard is het kernachtig, want er staat er gewoon bij. Er staat de hoofdsom nu der dingen, dus het is een samenvatting, kernachtig gezegd. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben een zodanige hoge priester, die is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En als je het dus goed leest, dan staat hier, wij hebben een hoge priester die ook koning is. Want als je zit aan de rechterhand van een troon, dan ben je de uitvoerende macht. En als je op een troon zit, of daar deel van uitmaakt, en het gaat over majesteit, dan gaat het over koningschap. En dat is de situatie. Hij is nu koning, maar hij gedraagt zich niet als koning en hij voert die taken niet uit. Hij voert taken uit van een hoge priester. Hij oordeelt niet, maar hij geeft genade in onze tijd.
Nog wel.
Nog wel, inderdaad. Dat duurt inderdaad niet zo lang meer.
Maar wij zien nog niet dat hij...
Ja, dat hele verhaal staat allemaal in die hele Hebreeënbrief, inderdaad. En dat is gewoon jammer. Ja, Hebreeën 2 is dat. Dat is jammer dat die zaken zo onderbelicht zijn. En ik denk dat ze onderbelicht zijn, omdat het een boodschap is waarbij je... heel moeilijk connectie kan maken met de wereld of met je omgeving. Of...
Het is abstract een beetje.
Ja, maar het is ook zo rigoureus en zo definitief en zo hard misschien ook, ja.
Ik denk ook wel dat dat het te maken heeft met dat je hier een vervolg van die zin is dat we nu nog niet, dat we nu nog zien, niet zien dat... en alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dus wij zien hem als een als de verheerlijkte Heer.
Ja.
Terwijl de meeste christenen hem zien of als het kleine kinderke Jezus, of hem hangend
aan het kruis.
Beide is helemaal niet bedreigend.
Nee.
Pas als hij verheerlijkt is.
Ja, en verheven is boven verheven ons.
Ja, dan wordt hij een bedreiging.
Ja. Ja, want daar dit gaat natuurlijk veel meer autoriteit en macht vanuit, hè? Van zo'n positie. En daar valt ook niet aan te ontkomen. En dat soort sterke woorden worden ook wel eens gebruikt. Hè, dat vrees, dat staat zelfs in deze brief ook nog, Hebreeënbrief. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. Dat klopt, ja. Dat is ook een van de aspecten.
Ja, dat zijn wij natuurlijk ook.
Ja. Ja, wij hebben ook een grote verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar hij leeft om voor ons te bidden. En in dat verband wil ik nog even naar Hebreeën hoofdstuk 4, vers 15... Nou, vers 14 maar eerst even aan. Terwijl wij dan een grote hogepriester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus. Dat is mooi, zijn aardse menselijke naam wordt hier gewoon gebruikt zonder zijn titel Christus. De grote hogepriester, Jezus, de mens. Maar daar ging het vanaf het eerste hoofdstuk al over, hoor. De nadruk ligt de hele tijd erop dat hij mens was en is. Hij moest in hoofdstuk 2, denk maar aan die uitdrukking, hij moest in alle dingen aan de broederen gelijk worden. Oftewel, hij moest mens worden. Hoge priester moest genomen worden uit de mensen, hoofdstuk 5, vers 1. Maar hier staat, door de hemelen doorgegaan, Jezus, die wel degelijk de Zoon van God is geworden, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden.
Dubbel bekenning.
Ja. Wij hebben dus wel een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. Omdat hij, staat erachter, in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En als het gaat over dat hij in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, dan gaat het niet over dat hij verzocht is geweest om de wet te overtreden of zo. Dat is echt een laag niveau. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. De verzoeking zat hem erin. Dat hij werd afgeleid. Dat men hem probeerde af te leiden van zijn roeping. Van zijn taak. Van zijn opdracht. Dat men hem probeerde te vangen. Of het nou letterlijk was of zijn in zijn woorden te vangen. Maar dat is wat men probeerde. En dat is wat een mens instabiel kan maken. Of gewoon van je stuk gebracht worden, zoiets. Dat is gewoon in normaal Nederlands. Maar dat is wat de Heer Jezus ook overkomen is. Hè? De Heer Jezus had ook een Bijbel en had van alles geleerd. Maar daarna kwam er iemand anders die zegt van ja, maar je kan het ook zo lezen. En heb je hier wel eens aan gedacht? Heb je daar wel eens aan gedacht? En dit kan je beter maar niet geloven, want er komt allemaal ellende uit voort. Of wat voor argumentatie men maar heeft, hè? In die dingen is hij verzocht geweest. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn door de duivel. Maar die verzoeking heeft zijn hele leven lang geduurd. En over die verzoeking lees je ook in de psalmen. Uitgebreid. Ze roepen mij toe. Haha, staat er dan. Ja, ja. Altijd echt komisch eigenlijk om te lezen. Maar het is heel triest natuurlijk. Omdat je leest gewoon zijn eenzame route die daarin gegaan is. Hij stond er alleen voor. En ook toen werd ook uitgebeeld in het feit dat toen hij weer ging bidden. En dat hij vroeg om zijn discipelen om bij hem te waken. Nee, zijn discipelen die vielen in slaap. Ja, zo be it. De Heer Jezus zei na de derde keer ook van nou, ga maar lekker slapen. Maar het is ook een uitbeelding dat hij die weg alleen moest gaan. Hij werd door zijn beste vriend verraden, notabene. Ja. Ik bedoel, Judas is degene die hem verraden heeft. Ik bedoel, dat doet wat met een mens, hè? Dat laat je niet koud.
Dat je het ook nog van tevoren weet.
En dat je het van tevoren weet. Ja.
En ik roep dat daags en maar gij antwoordt niet.
En gij antwoordt niet, ja.
Ik denk dat je daar zelf houdt en
ja.
Oh, je wil alles hebben wat
ja.
Je.
Ja. Dat is het ook. Ik roep dus daags en gij antwoordt niet.
Ik heb geen stilte, dus alles.
Et cetera, precies. Daar gaat het over. Wanhoop, ja. Daar gaat het over, die wanhoop. Ja. En daar is hij in verzocht geweest, hè? En daarin heeft hij niet gezondigd, in de zin van hij is niet overgegaan tot ongeloof. Hij heeft zijn hoop, of hij is zijn hoop altijd blijven vestigen op de Heer. Wat er in zijn omgeving ook gebeurde. Of het makkelijk was, nee, het was niet makkelijk. Dat is een understatement. Ik bedoel, ik weet niet eens of je daar überhaupt echt een voorstelling van kan maken. Dat weet ik helemaal niet. Ik bedoel, ja. In die zin hebben wij het heel makkelijk hoor. En daar wil ik niet alles mee bagatelliseren, maar relatief gezien.
Dan geef ik wel aan dat die worsteling die hij dus heeft, dat is niet hetzelfde als ongeloof of zonde.
Nee. Ja,
hij was iemand zonder zonde. Het feit dat, wat jij net voorleest, worsteling, twijfel, ik weet niet wel hoe je het moet zeggen, maar...
Ja.
Dat is dus niet hetzelfde dus als zondigen, terwijl wij dat misschien nog wel eens zo zouden kunnen opvatten.
Ja,
ja. Ja, als je ergens worstelt.
Twijfel en worstelt,
ja, dan is het niet goed.
Dan is het niet goed.
Nee.
Dan is allemaal heel godsvast.
Ja, maar de praktijk is, ja. Ik bedoel, als je dan hoofdstuk 5 vers 7, dat vers 5 vers 8 dan, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, dwars door dat lijden heen, hè? En dat gaat over opvoeding en over volwassen worden. Hebreeën 12 spreekt daarover, over de Heer Jezus die zijn loopbaan gelopen heeft, en direct daarna gaat het over de kastijding van kind tot zoon, de opvoeding. Ja, en dat gaat met vallen en opstaan, maar dat betekent niet dat vallen en opstaan zozeer zondigen is of zo.
Het is een proces.
Ja. Precies. Dat is waar het hier over gaat. Het gaat in ieder geval niet over het feit dat er geprobeerd is om de Heer Jezus de wet te laten overtreden. Want dat zijn maar uiterlijke dingen, de wet overtreden. Dat is een daad die je doet, maar dat heeft niks met je geestelijk leven, met het innerlijke leven te maken. Het gaat over iets wat je gedaan hebt. Ja, dat is niet zo heel belangrijk.
Het blijft bijzonder dat vers 8 ook, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dus dat levert ook wat op, blijkbaar.
Ja.
Terwijl hij de zoon van God was. Ja. Nou, zonde, ja. Ja. Dat is heel bijzonder.
Dat is het ook, ja.
Ja, maar op dat moment was hij dat niet.
Nee.
Maar dan nog.
Ja, zeker.
Ja.
Ga er maar aan staan.
Precies.
Of Hanna.
Hij was juist mens. Mm. Dat maakt het voor hem ook moeilijk.
Ja. Maar dat is wel de Heer die wij hebben, hè?
Ja.
En daarom staat ook in hoofdstuk 5, vers 1. Want alle hoge priester, dus elke hoge priester, en dan wordt er gerefereerd uit het Oude Testament, dat die hoge priesters die worden genomen uit de mensen. Je hebt een groep mensen en dan wordt er eentje uitgehaald en die wordt boven die mensen gesteld en die wordt tot op zekere hoogte verantwoordelijk gesteld voor die mensen. Of als die mensen iets willen ten opzichte van God, dan gaat het via die ene. Die voerde dan rituelen uit in het Oude Testament. Als je dan God wou dienen, dan ging je naar de priester of naar de hoge priester en die regelde het dan voor je. Hij is een middelaar. Maar hij wordt uit de mensen genomen en hij wordt gesteld voor de mensen. Dit is ook zo lekker abstract trouwens, maar hij wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. De zaken die bij God te doen zijn, dat is lekker abstract.
Nou ja, 2 vers 17, daar staat de omschrijving van de zaken die bij God te
doen zijn. Ja, ja, ja. Dat staat er ook, hè. Waarom hij in alles aan de broederen moest gelijk worden. Hij moest eerst mens worden. Want als hij geen mens was, dan kan hij ook onze hoge priester niet zijn. En dan weet hij ook niet wat wij meemaken en ervaren. Dan is het voor hem allemaal abracadabra.
Hij kan zich dan niet identificeren. Hij,
precies. Met ons. Maar dat kan hij wel.
Empathisch vermogen.
Ja, we staan ook mooi bij wat er te doen is, hè?
Ja.
Om de zonden des volks te verzoenen.
Ja.
Dat is wat er te doen is.
Dat is wat er te doen is. Om ja. Dus, ja. Maar dat is ook maar weer één aspect. Heel belangrijk aspect, dat gaat niet om, hoor. Maar dat is wat hij doet. Hij doet verzoening voor de zonden des volks. En dat gaat niet over onze eenmalige reiniging toen wij tot geloof zijn gekomen. Maar het gaat over onze dagelijkse reiniging. Hè? Dat is het verhaal van die voetwassing. We zijn één keer helemaal gereinigd en daarna wast hij ons de voeten. En dat betekent eigenlijk, hij houdt ons geweten rein. Want doordat wij in deze wereld wandelen, worden wij besmet met van alles en nog wat. Maar daar moesten wij ons niet al te druk om maken. Want hij doet dat in stilheid. Hij reinigt die voeten en daar hoeven wij ons niet zo druk om te maken. Die dingen die er dan misschien fout lopen, die moeten wij aan hem overlaten. We hebben net ook gezongen, hè? Laat ze daar.
Ja, en de voeten van hij moet schrobben waarschijnlijk.
Ja, precies. Dus ja.
Om er nou een zootje van te maken is denk ik ook niet.
Dat is ook niet de bedoeling, daar gaat het ook helemaal niet om.
Nou ja, omdat je, dat kun je het verkeerd opvatten natuurlijk, dat maakt niet zo heel veel
ja.
Uit. Wat je doen.
Ja, ja. Ja, dat bedoel ik echt niet te zeggen, hoor. Dat bedoel ik echt niet te zeggen.
Nee.
Ik bedoel er maar mee te zeggen dat wij zelf niet bezig zouden zijn met het reinigen van onze voeten.
De actieve zondebestrijding, noem je dat?
Ja. Daar zouden wij niet al te veel mee bezig zijn. Moeilijk om daar wat concreet over te zeggen, hoor. Blijft toch altijd een beetje in algemene termen.
Ja, omdat het ook geen heeft niet zo heel veel nut. Die zonden zijn al vergeven. Of die zonde nou toenemen in je leven, het enige wat kan zijn is dat je daardoor een schuldgevoel hebt.
Mm-hmm.
Waardoor je zoiets hebt van, nou dan ben je misschien te min om
ja.
bij de Heer te komen. Kijk, dan moet je er wat aan gaan doen.
Ja, dan moet je met vrijmoedigheid ja. toegaan tot de troon der genade. Ja. En heb je vrijmoedigheid ja. voor nodig, want je ja. bent erg zondig. Je voelt je erg zondig. Nou, je bent niet zondig. Dat denk je zelf.
Ja, ja dat is
maar het. Dat is het, dat is het moeilijke.
God ziet Christus in jou en dat ben je op dat moment dan even vergeten.
Precies.
Op het moment dat je dat weer voor ogen hebt, ja. kun je gewoon weer...
Dat werk en dat proces, dat wordt beschreven, dat is wat de Heer nu onder andere aan ons doet. Ja. Waar wij ons voor hem openstellen.
En dan ben je zelfs rein en onberispelijk.
Ja, ja dan ben je zelfs... Nee, nee, nee. Nou, dat is het moeilijke.
Dat is wel heel anders.
Ja, ja. Maar dat is het moeilijke, want je weet zelf... Als je jezelf voor de spiegel gaat staan... dan weet je echt dat je voor geen meter deugt. Mm. En dat is... Ja. ja. Maar dat is... nou ja... dat is gewoon zo. Ik bedoel, daar kun je lang over praten... daar kun je kort over praten. Ja. Maar... bedoel... ja, dat weet je van jezelf. En dat, dat maakt de dankbaarheid... en de ook des te groter...
maar ik kan me wel voorstellen... als jij dus in de spiegel kijkt... En je denkt, goh, daar staat die domme gast op, ja. weet ik veel. Ja. Dat je daar kijkt en dat je daar, noem maar even, weemoedig noem, dat je dat denkt van, nou, dat zo'n ja. grote klus, dat gaat ook niet lukken. Aan de ene kant denk ik, ja, dat is mooi, maar ik kan ja. me best voorstellen dat, ja. dat dan best lastig is, door omdat je steeds geconfronteerd kan worden met je eigen tekortkomingen.
Ja, je krijgt daardoor een beetje... gereserveerdheid, dat je ja. wat terughoudend opstapt.
Ja, maar het is heel makkelijk. Eens ziet je eigen tekortkomingen ja. bewijs van... en dat je denkt, oh ja, het doet weer fout, of doet dit, of dat.
Ja.
Of,
ja.
En feitelijk is het een vorm van hoogmoed. Want je bent vooral als mens, ook als zondig mens... gericht op jezelf.
Ja.
En dus ben je niet gericht op hem. Ja. Dus is het een vorm van hoogmoed. Theoretisch gezien is het heel eenvoudig. Hij is voor ons gestorven. En indien één voor allen gestorven is, zo zijn allen gestorven.
Ja.
Dus in zijn ogen zijn wij gewoon dood en bestaan we niet meer. Dus wat we ook zondigen, ja. wij bestaan niet meer voor hem. Ja. We kunnen zelfs niet zondigen.
Ja.
En ons nieuwe leven, dat kan niet zondigen. Ja. Want dat is Christus in ons.
Ja.
Ja. Ja.
En als we dan toch zondigen, dan zegt Paulus, ja, maar dat ben niet ik.
Ja.
Dat is de zonde in mij.
Ja. Ja.
Nee, maar ik snap het ook wel. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik kan me voorstellen dat er gewoon mensen zijn die dat misschien wel weten. Van nou, weet je, maar ja, die zien dan toch die zondige mensen. En dat is een beetje ook die strijd volgens mij die je ja. kan hebben met een zonde die je hebt. En dan kun je zeggen, ja, maar ik weet wel dat het is, maar ik voel me... Nou ja, dat ja. kun je dan... Dat, kun je dus, dat is dus denk ik ook niet van beleid uw zonde. Ja. Hè? Maar dat is een stukje van... weet je, je zonden zijn vergeven, maar als je er last van hebt, zeg het maar en ja. dan ben je er vanaf.
Dat is een kwestie van de spiegel omdraaien.
Niet voor de spiegel gaan staan.
Precies. Als je de spiegel omdraait, men bij wijze van spreken naar Christus toe richt, dan weer spiegelt zijn heerlijkheid zich af op jou.
Ik denk dat dit zo herkenbaar wat je zegt, hoor. Maar niet. Ik denk, hoe langer ik erover nadenk, dat het ook wel heel erg te maken heeft met gewoon verkeerde voorstelling van zaken daarover. Vanuit een verkeerd onderwijs. Mm-hmm. Dus dat, ik denk dat het grosso modo, zeg maar, wordt geleerd van nou, hè, de Heer Jezus is gestorven voor je zonden en het is allemaal vergeven. En nou moet zij als een goed christen gaan leven. Ja, dat is een beetje
verdien het maar.
Ja, kort door de bocht, maar dat is wel de boodschap. En nou moet je ook netjes gaan gedragen. Ja. Dus dan ga je al vertellen hoe jij je in je huwelijk moet opstellen. En hoe jij met je kinderen om moet gaan. En hoe jij een goed werkgever of werknemer bent. En daar hebben we overal allerlei preken over. Ja, en dan... Goed voor milieu,
ook wel aan. Kom nooit ervan terecht.
Nee. Dat je constant denkt, ja, nee, daar schrik ik.
Ja, maar dat is ook het steeds, van je wordt eraan herinnerd.
Ja.
En dat is het dus, inderdaad, als je in die spiegel kijkt, dan zie je jezelf. Ik noem het even een spiegel, het is misschien niet letterlijk.
Maar
spiegel,
je moet die spiegel niet in jezelf houden, dat doen anderen wel.
Nou,
dan krijg je dat, ja. Kom anderen wel vertellen dat jij geen goed christen bent. En dan denk ik ook van, ja, daar hebben ze ook nog gelijk in ook.
Ja.
Maar het begint al bij je beginzin, hè. de Heer Jezus is voor mij gestorven. Mm-hmm. Of is voor ons gestorven.
Ja.
Natuurlijk is dat een waarheid.
Ja.
Maar daar gaat het helemaal niet over. En daarmee plaats je jezelf namelijk weer centraal. Mm-hmm. Het gaat erom dat God de wereld met zichzelf, dat Hij de wereld met zichzelf verzoend heeft. Mm-hmm. Dat zegt helemaal niets over ons. Mm-hmm. Het enige wat het over ons zegt is dat wij als zijn schepsels Hem zouden dienen. En daarvoor, om dat mogelijk te maken, is Hij voor ons gestorven. Ja. Maar het gaat er niet om, Hij is voor ons gestorven. En dus, daarmee plaatsen wij onszelf weer in het middelpunt. Natuurlijk is dat zo.
Ja.
Maar dat is niet, dat is niet de evangelie.
Nee, uiteindelijk niet. Maar in het hele proces moet je dat ook leren.
Ja, maar vooral in het hele proces moet je leren niet jezelf in het middelpunt te stellen, maar Christus.
Ja. Ja. Maar ja, je neemt jezelf in die zin ook altijd mee. Ik bedoel, en als Paulus erover spreekt, dan heeft hij op een gegeven moment ook over zichzelf. Van, ja, dan doe ik dit en ik doe ik niet wat ik wil. En dan, die worsteling, ja,
die
zeg maar,
die
is er ook. En uiteindelijk is de oplossing is ook inderdaad om dat zoveel mogelijk maar links te laten liggen. Alleen, ja, dat...
Ik denk dat verhuizen naar Groningen al heel stuk helpt.
In de...
Ben je wat nuchter voor het ziekenhuis?
Ja.
Maar hoe je het ook benadert...
Ja.
En je hoeft het maar een beetje toe te laten, dan komt direct de wet om de hoek.
Oh ja, ja, ja.
Want ja, ja, ja.
Dan moet je namelijk uit dankbaarheid dit en
zo. Ja, ja, nee, ja, 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 ja.
Nou, we komen straks voorop in over de bergrijden.
In de bergrijden, ja.
Ja, nou.
Ja.
Ja, dat
maar dan gaat het vanuit jezelf, dat lopen op en zeggen, maar je moet het niet, maar ja, als je dan het hele verhaal met de predikant op de opstellingen, de verheerlijking van de Heer Jezus, dat zij dan gezond zijn, dan komt
het zelf vanochtend op het zo. Dan zou je je bewust worden van wat jouw positie is. Ja. En vanuit die positie gedraag je je.
Ja.
Ja. Nee, zou ook inderdaad als je eigen tekortkomingen ziet, van zeggen, nou, ik heb ze, maar tof dat u ze niet ziet als vader.
Ja.
Ja,
dat zou je eigenlijk nog
moeten. Ja, want er zit wel degelijk, denk ik, een stukje bewustheid in, want het gaat niet om jezelf centraal stellen, maar er zit wel een stukje bewustheid in van wie je zelf bent, maar ook dat hij daarvoor betaald heeft, zeg maar. Hè. Als je bijvoorbeeld die gelijkenis hebt van die zo'n figuur, die had ook een hele grote schuld en die wordt kwijtgescholden van 100 euro, zeg maar, en die ander die had 1000 euro schuld. En toen was de vraag van wie is nou het meest dankbaar? Ja, uiteraard van wie de grootste schuld is kwijtgescholden. Dus het heeft wel degelijk, net als het verhaal van die verloren zoon, dus de groter je puinhoop je ervan gemaakt hebt, dus de groter de genade ook is, zeg maar.
Ja.
Niet als aanbeveling om er een grote puinhoop van te maken, maar het is wel zo.
Ja.
Dus daar zit wel altijd een stukje, uiteraard, van je eigen mens zijn in. Alleen dat wordt daarna, ja, dat wordt eigenlijk gebruikt tot eer van hem eigenlijk.
Ja, gaat er wat in een relatie, je kunt jezelf ook niet uitbannen als je zelf zegt twee zijn.
Nee, natuurlijk.
Mm-hmm.
Alleen zo als je, ik vind altijd wel dat je de goede volgorde aan moet houden. Mm-hmm. En dat je moet weten waar je vandaan komt. Mm-hmm. En op grond daarvan redeneren en niet vanuit jezelf een heel
filosofie
erop aangehouden. Ja.
Ja, net als met je hoofd en je lichaam, je ledematen die doen niks zonder
ja, hoofd,
zeg
maar. Van hoofd.
Ja.
Ja. Ja. En dat wordt aangestuurd vanuit het hoofd inderdaad, vanuit de hoge priester eigenlijk. En zijn bloed, zijn leven gaat door het hele lichaam heen. En dat stuurt ons aan. En dat voert die afvalstoffen, die oude afvalstoffen worden afgevoerd. En nieuw leven wordt aangevoerd door het bloed. Maar, en dat wou ik toch nog even lezen. In Hebreeën 5 vers 2. Daar staat over de Heer Jezus dat hij behoorlijk, naar behoren dus, medeleven kan hebben met de onwetenden en de dwalenden. Dus waar wij soms onwetend zijn en waar wij dwalend zijn, is dat geen schande en is dat ook geen zonde. Want hij kan daarover medelijden hebben en medeleven hebben, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is, niet alleen was, maar zelfs is, omdat hij nog steeds mens is. En hij weet nog steeds hoe dat werkt voor een mens. Hoewel hij die strijd gehad heeft, weet hij nog wel wat het is. En wat er zich allemaal voor kan doen in het mensenleven. En hoe je dat letterlijk moet voorstellen, dat is lijkt mij erg moeilijk. Het zijn vrij geestelijke en ontastbare dingen, maar je moet gewoon. Je zou het gewoon aannemen, geloven zoals het hier staat. En daaruit leven. Leven uit geloof.
Nou, het troost wel een beetje over mits hij zelf de zwakheid
precies.
Ontvangen is. Dat is ja. Een troost. Ja.
Dat is een enorme troost inderdaad, ja. Dat waar je zelf ook zwak bent bij gelegenheid. Ja, dat geeft niks.
Wat gezegd is dat hij nu zwak is.
Nee. Maar
hij is zwak in die zin dat hij lief heeft.
Precies.
Hij is er zwak voor.
Ja, maar dat is het eigenlijk, hè. Het is inderdaad zijn liefde voor ons.
Dat beperkt je in die zin ook. Omdat je een zwak hebt voor iemand.
Ja.
Ja, dat
ben je niet vrij.
Maar je is zomaar kwetsbaar.
Hè, omdat hij zich geeft aan de gemeente.
Ja. Liefhebben, dat is inderdaad een bepaald. Eigenlijk, aan de ene kant is het een kracht, maar aan de andere kant is het ook een zwakte. Want je laat namelijk iets of iemand anders toe in jouw omgeving, jouw ruimte, jouw leefwereld. En de Heer doet dat omdat hij ons lief heeft. En hij heeft in die zin inderdaad een zwak voor ons. Hoewel wij hem misschien teleurstellen, heeft hij nogthans een zwak voor ons.
Ik moet dan even denken aan, heb je zo'n actiefilm? En dan is de held is gevangen, maar die maken ze niks. Maar dan hebben ze zijn vriendinnetje bewijs van. Ja, dat is het.
Precies. Ja. Nou ja, dat is het traditionele effect ook, ja. Traditioneel is dat, ja. Hij is zelf met zwakheid ontvangen. Maar dat is niet dat hij inderdaad niet dat hij zwak is. Maar hij heeft een zwak voor ons. Omdat hij ons lief heeft, omdat hij van ons houdt. En omdat hij dus voor ons bidt en voor ons leeft. Ook waar wij daar soms geen aandacht aan schenken. En waar wij gewoon ons gang gaan. En wij zijn schaapjes van de kudde. En die schaapjes die gaan, die gaan soms alle kanten op. En die moeten bij elkaar gehouden worden. Maar soms zijn wij ook van die schaapjes. En dan gaan we alle kanten op. Maar hij heeft ons lief. Hij ziet ons. Hij houdt een oog op ons. Las ik gisteren nog uit de Petrusbrief. De ogen van de Heer zijn over de rechtvaardigen. De Heer ziet ons. Hij kijkt naar ons. En als we een beetje afgedwaald zijn, Dan zorgt hij wel weer dat we erbij komen.
En hij is natuurlijk mens en medebroeder. Dus je zou het ook van hem verwachten, denk ik.
Ja. Ja, zeker weten.
Daar moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren.
Ja, dat is moeilijk hoor. Omdat de vraag is, gaat dit over de hoge priester met een kleine letter, dus de algemene hoge priester uit het oude verbond, of gaat dit over de Heer Jezus Christus als hoge priester? Want je zou zeggen van ja, hij hoeft toch niet voor zichzelf te offeren. Kijk, dat de Heer Jezus voor het volk offert, oké. Dat snappen wij. Hij offert zich voor ons. Maar hij moet ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En dan zeggen we, ja, maar de Heer Jezus was toch geen zondaar?
Nou, zo.
Maar het zou kunnen betekenen, althans dat denk ik, dat wij eigenlijk vereenzelvigd zijn met hem. En onze zwakheden, onze zonden heeft hij op zich genomen, neemt hij nog steeds op zich.
Maar gaat dit stukje niet over Christus? Dat denk ik namelijk. Nou, ik denk dat dit over
de hoge priester het algemeen gaat. Ja, denk ik ook. Algemeen. Maar ik denk wel degelijk dat er een toepassing is naar de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het in deze versen over die hoge priester van toen.
Als je dan wat verder leest, dan kom je inderdaad bij de Heer Jezus terecht.
Ja.
Maar dan kan je ook zeggen dat vers 2 op hem van toepassing is.
Precies. Dan kan
ja,
je...
ja, dat wel.
Ja, maar zo werd het namelijk een beetje weggeredeneerd. Zo van, nou, dat gaat over de hoge priester uit het oude verbond en niet over Christus. Maar het gaat wel degelijk over de hoge priester van het oude verbond en wel degelijk over Christus, allebei.
Maar als de hoge priester zou zeggen, hè, als dat een, nee, moet ik het even zeggen. Als de gewone hoge priester
ja.
dat al heeft, dan heeft de hoge priester... Die heeft dat dan toch ook alleen dan ja. breder getrokken?
Ja, die moet dan toch, want er wordt toch parallel getrokken tussen Christus en Aaron.
Mm-hmm.
Dus wat er over die hoge priester van toen gezegd wordt, moet ook van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus als hoge priester. Dus als er staat, om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, Aaron in Israël, maar ook Christus en de gemeente, alzo ook voor zichzelf een offeren voor de zonde. En dan zeg je, ja, maar de Heer Jezus... Oké, Aaron, die kan je nog voorstellen dat hij een zondaar was, maar Christus toch niet? En dan zeg ik, nou, maar doordat de Heer Jezus Christus zich vereenzelvigt met ons...
Identificeren, zou je dat...
Identificeert met ons, gaan die twee dingen dus ook samen. En dat staat letterlijk in dezezelfde Hebreeënbrief, want er staat namelijk hele... mooie, belangrijke versen in Hebreeën 10, vers 10. Gaat over de Heer Jezus Christus. Toen hij opstond uit de dood, dat hij zijn lichaam beschikbaar stelde aan de Vader. Zie, hier kom ik om uw wil te doen. Toen hij opstond uit de dood. En dan staat er in vers 10 van Hebreeën 10... in welke wil wij geheiligd zijn... door het offer van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. Hij heeft zich eenmaal geofferd. En wij wisten het niet, maar wij kwamen tot geloof... en toen bleek in één keer dat wij ook in één keer geofferd zijn. Want in diezelfde wil zijn wij ook geofferd. Dat wisten wij niet toen we tot geloof kwamen, maar achteraf bleek het wel zo te zijn. Wij zijn ook geofferd.
En waarin het lichaam niet zijn fysieke lichaam is.
Nee, waarin wij dat lichaam zijn, ja. lichaam van Christus. En dus, als er in Romeinen 12 vers 1 staat, dat wij ons lichaam zouden stellen tot een levend heilig Gode welbehagelijk offer, is dat precies hetzelfde als wat de Heer gedaan heeft. Want toen de Heer opstond uit de dood, heeft hij ook zijn lichaam gesteld tot een levend heilig Gode welbehagelijk offer. Want hij offerde zich. Hij was hoge priester, maar hij was ook het offer. Hij is het allebei.
Hoofd en lichaam.
Ja, hij, precies. En dus kan er van de Heer Jezus Christus staan... dat hij voor zichzelf en voor zijn volk offerde.
Ja, omdat, eenmalig.
Eenmalig, omdat hij zich vereenzelvigt.
Ja. Dat het ene offer voor altijd genoeg
was. Ja.
Is...
Dat denk ik ook.
Maar dat eens en voor altijd, dat duurt nog tot nu toe.
Ja. Ja.
Want heel vaak wordt die tekst juist ook gebruikt om aan te geven dat dat offer bestaat uit zijn kruisiging.
Mm-hmm, mm-hmm. Eens en voor altijd, ja.
Ja.
Dat is zijn beschikbaar stellen. Nee.
Dan moet je de rest van Hebreeën niet ook even lezen.
Ja.
Vooral hoofdstuk 7.
Ja, ik kan het alleen maar noemen voor degene die dat een beetje weten. Want als je dat... Ja, althans zo ging het mij toen ik dat nog nooit gehoord had. Toen dacht ik van, hé, ik snap het niet. Want je denkt steeds dat het over zijn kruisiging gaat. En je moet die brief al 10 keer lezen. Omdat je volgeprogrammeerd bent met andere informatie. Althans, zo ging het mij hoor.
Ja, maar ja.
Je moet 100 keer het woord bloed horen. En bij de 101ste keer denk je automatisch aan dat het over leven gaat. Maar die andere 100 keer denk je aan de dood.
Maar dan heb ik in dat licht nog wel even een vraag over Johannes 10.
Ja.
Ik schrijf er daar toch elke keer weer over.
Oh,
stelt zijn
ja?
leven voor de schade.
Ja, dat verhaal. En dan staat er... ik ga er helemaal mee hoor.
Ja.
Die huurling die vlucht ook, hè. Dus dat is een dode heer.
Ja.
Dat is in de praktijk is dat hetzelfde natuurlijk. Iemand die dood is of vlucht. Beide zijn van het toneel verdwenen, zeg maar.
Ja.
Maar dan... staat er dus van, ik geef mijn leven voor de schapen, in vers 15. Maar dan staat er in vers 17, daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef, geef mijn leven.
Ja, afleg, zegt de Statenvertaling trouwens.
Ja, maar het grondwoordje is precies hetzelfde woordje als Vers 15, ik geef mijn leven.
Oh ja.
Ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Ja. En hier wordt dat woord dus dan wel wat uitgelegd. En vers 18 gaat nog even door. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dus waar slaat dat dan op?
Ja, ik denk...
En dan de tweede vraag is... heeft dat zeg maar ook weer betrekking op het geven van het leven waar hij de hele tijd al over heeft in vers 5?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wel degelijk vers...
Dat
een soort slip is. Ja, dat vers 17 en 18 gaat over zijn dood en opstanding. En dat daar die uitdrukking, ik leg mijn leven af of ik geef mijn leven opdat ik het zelf wederom nemen. Ik denk dat dat wel degelijk gaat over zijn sterven en opstaan.
Ja.
En ik denk echt dat het uit het verband moet blijken. Het woord geven, wat betekent dat?
Ja.
Dat moet denk ik echt uit het verband blijken.
Ja. Maar dan zeg je dus dat, dat hij hier spreekt over twee vormen van geven. Namelijk het leven geven aan zijn schapen. In de zin van dat hij zich nu overgeeft aan de gemeente.
Ja,
hè,
ja,
waar we
ja,
het over hebben.
Ja.
En er is een vorm van geven in de zin van afleggen. Namelijk het sterven. Zoals hij dat zelf ook in vers 17
ja,
verwoordt.
Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
En in die zin vind ik het niet verwonderlijk dat veel mensen dan... dat is ook maar hoe je het natuurlijk altijd weer opgevoed.
Ja.
Maar dat je er op die manier dus altijd wel verkeerd leest. Omdat er natuurlijk ook wel...
Het gaat direct over zijn dood en opstanding. En die uitdrukking afleggen wordt daar gebruikt of geven.
Ja,
wordt gebruikt en ze sterven.
Maar er zijn er nog wel wat meer teksten die dat op die manier over...
Ja, dat maakt het ook wel, wel ingewikkeld.
Ja.
Want die evangeliën, die beschrijven natuurlijk de geschiedenis van de Heer Jezus.
Mm-hmm.
Maar die evangelieën die staan in het Nieuwe Testament.
Mm-hmm.
En zijn dus ook nieuwtestamentische waarheid. En dus in hoge mate, omdat ze zich voor het grootste deel afspelen voor zijn dood en opstanding, profetisch.
Mm-hmm.
Dus het gaat feitelijk over het leven na zijn dood en opstanding.
Mm-hmm.
Nou, daar lopen we ook steeds tegenaan, dat het allemaal gaat over...
Wat er daarna zou gebeuren.
Wel, het lijkt dat het over zijn geschiedenis gaat. Dus over zijn leven hier op aarde.
Ja.
Maar het in feite over wat er daarna gebeurt.
Ja, precies. Dus vandaar ook dus dat tot en met vers 16, zeg maar. Dat is zeg maar profetisch in de zin van wat er gaat gebeuren na zijn opstanding. Dat hij zijn leven geeft aan de kudde. En dat wat hij zegt in vers 17, dat spreekt over wat hij gaat doen aan het kruis.
Ja, die route van dood en opstanding, hè, want die wordt nadrukkelijk weer genoemd natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, maar je hebt meer van dat soort dingen die soms wat verwarrend zijn. Net als over de verhoging van van de Heer Jezus, zeg maar. Weet je, in Johannes 3, hè, die verhoging van die slang... Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Traditioneel zeg maar dat het een kruisiging. Nou, wij, de snelhangstekens, denken dat het gaat over de opstanding. Maar je hebt eens een keer ook ergens in het Johannes-evangelie, volgens mij is het ergens in Johannes 12, heb je ook zo'n uitdrukking over... wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, dan zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou.
Ja,
dat soort.
Ja.
En ik kwam laatst
van de aarde verhoogd. Ja. Kan, als je dat letterlijk neemt, dan ben je gewoon boven de aarde.
Ja.
Dan hang je ergens aan, denk ik dan.
Ja. Maar ja, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Kan ook betekenen dat het een dood is... die hij zou sterven, waarna hij verhoogd zou worden, hoor. Er zit echt wel wat speling in, hoor. Dat hoeft echt niet betekenen dat het over 3 meter gaat, waarin hij verhoogd werd.
Maar even over die vers 17. Als ik dat zo lees, dan lees ik van 2 verschillende levens. Namelijk het aardse leven dat hij aflegt, dat hij opnieuw neemt, is het leven wat wij krijgen van God.
Dus
geboren worden uit God.
Ja, leven. Ja, maar het leven afleggen of geven wordt daarvoor gebruikt over de opgewekte.
Ja.
De herder die zijn leven stelt of geeft voor de schapen. Dus...
Ja, maar dat kan alleen het nieuwe leven zijn.
Ja.
Het zijn 2 verschillende levens en als je
Ja, maar dat geeft dus wel aan dat de term ik geef mijn leven,
ja,
hè, waar we van zeiden, ja, dat is als je je leven ten dienste stelt van. Ja. Ik geef mijn leven aan de wetenschap, hè, dan stel ik het ten dienste van, ja, de wetenschap.
Maar dat doe je pas na je dood.
Dat kan, dat hoeft niet. Dat, ja, kan ook allebei, dat weet,
ja,
je niet.
Ja, nee, maar uit de context moet het dus, het is ook niet zo dat je kan zeggen, als iemand zegt ik geef mijn leven, dat het alleen maar gaat,
nee,
over.
Nee.
Maar nou, dus moet je jezelf zelfs de dood van leven geeft hij dan.
Ja.
En hoe geeft hij hem?
Ja.
Want,
ja,
hoe? Ja. Geef je je leven? Ja. Want je leven overgeven. Ja. Want je kan ook je leven overgeven. En dat het resultaat daarvan is dat je uiteindelijk sterft.
Ja. Ja.
En toch heb je een bepaalde daad gedaan.
Ja. Ja.
Dus dan gaat het over actief leven. Maar het gevolg is nog de dood.
Maar als er de dood bij hoort, dan kan het nooit het nieuwe leven zijn.
Nee, dat klopt.
Dus, ja, het is,
maar het moet uit de context duidelijk worden, ja, dat is de conclusie. Maar jij had er nog één voordat we gaan koffie nemen.
Dat gaat over die uitlegging van die droom door Jozef in Genesis 40.
Ja. Zo wordt dat ook.
Genesis 40?
Ja, ik moet zelf ook even zoeken hoor. Oh ja,
doen we nog eens.
Genesis 40.
Ja.
Dat blauw is er.
Oh, ja.
Dan heeft hij die uitleg van de schenker en de bakker.
Ja.
En dan zegt hij over de bakker,
ja,
in vers 19. Dan zegt hij, nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u aan een paal hangen.
Ja, klopt.
Dus over een hoge plaats gesproken.
Ja.
Dus hier wordt het ook weer heel plastisch dus,
ja,
uitgedrukt.
Ja. Maar exact dezelfde staat over die,
ja,
schenker.
Ja,
hè?
Ja.
Dat is de grap. Maar in vers 13 staat, binnen nog 3 dagen zal uw farao uw hoofd verheffen. En die schenker uiteindelijk denkt, ah, klasse.
Ja.
Goed geregeld. Precies. En die bakker krijgt dezelfde boodschap. Binnen, ja, 3 dagen zal uw hoofd verheven worden. Dus die, ja, denkt, dat is helemaal dik voor elkaar.
Ja.
Maar het betekende net even iets anders deze keer.
Ja, precies. Maar
dus de context,
ja,
ligt heel dicht bij elkaar.
Ik moet gewoon geen bakker worden.
Nee, dat is.
Maar daarbij vind ik het wel. Ik wou dat het simpeler was.
Ja, het is geen wiskunde.
Nee.
Nee, jammer hè.
Nee.
Ik dacht, ik heb ook wel gedacht, oh, het is net wiskunde, maar dat is niet zo.
Nee.
Het is.
Soms is het net als het woordje smurf. Dat moet gewoon uit de context blijven.
Wat het betekent. Ja, ja.
Ik geef
maar het is net als de woorden.
Een kopje smurf.
Ja.
Ja. Ja, want dat is net als met de woorden voor en tegen.
Heb je een smurf in de smurf?
Dat betekent precies het tegenovergestelde. Ja. Ben je voor of ben je tegen? Nou, dat is echt 180 graden andersom.
Heb je maar, een pilletje voor de hoofdpijn,
ja,
of tegen de hoofdpijn?
Ja, dat soort dingen. Ik bedoel, voor en tegen is ook weer hetzelfde.
Maar het is ook niet voor iedereen bestemd.
Nee, dat maakt het soms zo lastig uitleggen. Want,
ja,
discussie, dan kom je zelf vaak.
Ja, je hebt over je, hè? Ja. Die het niet wil weten.
Dat is het, hè?
Ja, dus ik hou het lekker bij voor mezelf. Ik vind ik zelf
die het wil weten, en je vertelt, ja, daar iets aan, ja, die staat met een open hart naar je toe. En die gaat wel doorvragen.
Maar dat is wel
de meeste mensen,
ja,
willen het gewoon niet.
Als je het
maar dan wil ik wel even dit kwijt.
Dat komt er dan
even op. Ja, kijk.
Ik heb al een mooie afsluiting.
Dat je ook wel eerlijk moet zijn, zeg maar, in dat vertellen van het verhaal. Want je kan dan heel zwart-wit zeggen van, ja, het verhoogd worden, dat betekent helemaal niet dat je aan een kruis hangt. Want dan kun je wat teksten, yeah, erbij halen.
Ja,
dan,
ja,
dan,
ja,
blijkt dat het zijn uiterste vernedering is.
Ja.
Maar, zoals nu ook in Jozef, hè, dat kennelijk is er in de taal ook wel zoiets dat verhogen soms ook heel plastisch kan,
ja,
zijn.
Ja.
Snap je? Dus dat moet je er dan wel bij
vertellen. Ja. Ja, tuurlijk. Je moet eerlijk verhaal. Je moet eerlijk naar jezelf, ja, eerlijk naar de Bijbel. Altijd eerlijk blijven. Mm-hmm. En dat vind ik ook mooi dat je daarin op wijst, hoor. Want dat is, ja, ook. Wij kunnen dat misschien ook wel. Misschien een beetje mensen eigen ook wel om op een gegeven moment bepaalde dingetjes lekker dicht te timmeren. En dan,
precies. Ja. Ja, ik vind het ook makkelijker, hoor. Want dat praat wat makkelijker.
Ja, ja.
En dan hoef je al die nuances niet,
nee,
te vertellen.
Nee.
Zitten er wel in.
Oh, ja. Ja. Ja, ja.
En als je iemand hebt die behoorlijk wat bijbelkennis heeft en je probeert iets uit te leggen en die pam 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 pam, die komt een aantal voorbeelden aan waaruit het tegenovergestelde blijkt, dan ben je snel van, ja, popo, en dan weet je niet precies hoe je, mm-hmm, je daad moet verweren.
Ja.
Doorstuderen.
Ja, maar goed, daar ben je heel leuk voor
bezig. We gaan eerst een kopje smurf doen, hè? Ja. Kopje smurf. Nou, genoeg maar even over vers 12. We zijn wel aardig uitgeweken natuurlijk. Als het dag was geworden, vers 13 van Lucas 6, riep hij zijn 12 discipelen tot zich en verkoos...
Riep hij... zijn discipelen tot zich.
Dat las ik zo straks ook al, volgens mij. Ja. Las ik 2 keer 12, hè?
Ja.
Dat dacht ik al toen ik het las. En als het dag was geworden, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde. Alleen de apostelen, dat was later eigenlijk pas. Want een apostel betekent, want dat is een Grieks woord, hè. Dat betekent een gezondene. En dat kan je mooi onthouden, want het woord post zit erin. En dan moet je ook op de bus doen, dat is ook een zending.
Oh, ik ontvang het altijd.
Post.
Die blauwe,
van die blauwe envelop, ja.
Of die van, de
ja, die ja. Ja.
Oh, die heb ik al jaren.
Ja, die uit Leeuwen hadden, hè? Die zijn ook niet leuk.
Is het nou digitaal, geloof ik.
Ja, krijg ik een mail of via mijn overheid, zeker?
Bij mij gaat het gewoon standaard van mijn rekening af.
Je
weet mijn nummer nou.
Ja.
Ja, je hebt gewoon automatisch... automatisch. Het is in caso elke maand.
Maar dit heeft wel niks met de verkiezing van de 12 te maken.
Nee.
Oh, zo. Zo.
Hij verkoos er 12 uit hen die hij ook apostelen noemde. En een discipel is in het Nederlands gewoon een leerling. En daarna word je een apostel, dan word je namelijk erop uitgezonden. Hè? Dat is wat het is. Ja, dat is ook een stukje proces van opvoeding. En je had het net over een bijbelschool en dan ga je naar school toe en dan leer je van alles. En dan word je inderdaad op een gegeven moment uitgezonden. En dan wordt er gezegd, nou ga dit maar doen of ga dat maar doen. Wat zeg je?
Dan word je een engel.
Dan word je een engel, een boodschapper. Ja. Ja. En dat is ook wat er gebeurde natuurlijk. Hè? Want de discipelen die traden niet in het openbaar op in de dagen van de Heer Jezus. Zij kregen aan onderwijs. Zij volgden de Heer Jezus. Soms volgden ze hem ook niet. En dan bedoel ik dat even overdrachtelijk. Mm-hmm. Dan snapten ze hem niet. Dan volgden ze hem niet. Dan waren ze de draad een beetje kwijt. Maar toen zei de Heer Jezus ook van... nou, als ik weg ben, dan zal ik mijn geest geven en die zal jullie in heel de waarheid leiden. En je moet je ook niet druk maken over wat je zal spreken, want mijn geest zal met jullie zijn en dan zal je mijn woord spreken. Maar dat kwam pas daarna en dat vinden wij uiteraard in de handelingen der apostelen, heet het ook. Hè? Het is niet de handelingen der discipelen, maar handelingen der apostelen. En de Heer Jezus verkoos er 12, maar hij had er meer, hè? Discipelen, leerlingen, mensen die hem volgden. Bij gelegenheid worden de 70 genoemd en ook nog eens een keer 500 of zo.
Hele scharen.
Of hele scharen, ja. Ja,
12,
ja, ja, ja. En die mensen weten we vanuit de Bijbel, is toch altijd wel leuk om even te vertellen, vanuit de Bijbel kennen wij ze heel sumier, ook die 12 die hier genoemd worden, alleen Petrus kennen wij een stuk beter. Nou, bij Judas Iscariot weten we wat van, maar
Thomas.
Nou, ja, Thomas weten we nog, er hangt steeds één geschiedenisje aan en dan houdt het ook ongeveer op, hè? Bartimaeus, die was toch eerst blind? Dat was toch Bartimaeus of was dat... dat was Bartimaeus. Niet Bartimaeus. Nou ja, Andreas komen we nog eens een keer tegen volgens mij bij die... wonderbare spijziging. Maar in de geschiedenis... buiten de Bijbel om, maar gewoon menselijke geschiedenis... maar dat is ook gewoon... geschiedenis is ook gewoon geschiedenis. Daar komen wij sommige mensen wat nadrukkelijker tegen. En worden ook sommige mensen in bepaalde gebieden speciaal geëerd. Ik zit te denken van Andreas. Heb je toch ook zo'n Andreas kruis?
Ja.
Ja. Ja.
Spoorweg toch?
Wat zeg je?
Nee, Andreas kruis, ja.
Ja.
Dat is volgens mij inderdaad wel een verkeersding.
Ja. 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 Nou ja, goed. Maar zo heb je...
Twee zo en twee zo.
Ja. Ja.
Ja,
ja, ja. Nou ja, maar dat soort dingen, daar is wel wat over te vinden. Over die mensen die gewoon ook in de geschiedenis een rol gespeeld hebben. Die dus ook echt een apostel, een gezondene geweest zijn. Tot in hele verre landen. Hè?
Ja.
Wie was het nou ook? die naar India, naar India, aan India verbonden was. Was dat niet Thomas?
Thomas, klopt. Nee, ja.
Dacht ik, hè?
Ja.
Ja.
Maar die vind je in bepaalde gebieden, ja, worden die mensen nog geëerd? En vind je daar sporen van terug, hè? Ver buiten het Joodse land.
Waar toen de tijd niet zo moet zijn.
Dat is inderdaad waar ze in de hoofdzaak naartoe zeggen. Ja.
Ja, van ja, nou,
India.
Die was toch...
India ook, ja.
Waar toen de tijd tien stammen.
Okay.
Onder andere, ja.
Nee, ja. Philippus.
Dat is een goede. Ja, dat
Philippus, die was toch met die man die Sclidopium een stukje uit Jesaja had gelezen, of niet?
Ja, ja.
Is dat deze?
Ja, ja, dat is het dezelfde Philippus. Ja, ik denk het wel, ja. Ja.
En daarna werd Philippus door de geest
weggenomen.
Weggenomen, ja. In de woestijn gezet of zo.
Ja, ja. Ethiopië, daar moeten we ook nog eens een keer uitzoeken, want daar moet ook wat mee zijn met Ethiopië. Want laatst kwam ik ook nog weer wat tegen over het christelijk geloof in Ethiopië. Hebben ze niet, is het niet het verhaal dat ze daar de Ark des Verbonds, dat die in Ethiopië staat?
Ja, dat is het verhaal.
Er is zo'n verhaal van, hè? Niet dat ik dat geloof, maar er is wat met Ethiopië. En Morenland,
ja,
is ook Ethiopië. Maar dan moeten we nog maar eens een keer uitzoeken dan.
Moor heet.
Ja. Wat je verder met deze, met de namen moet hier op de bladzijde van de Bijbel, dat weet ik niet. Zit daar verder nog een overdrachtelijke betekenis bij? Nee, het is een opsomming van deze mensen en wij vinden ze in de Bijbel terug en hier worden ze bij elkaar genoemd. Ja, ik kan je betekenissen van namen eventueel gaan geven, maar in dit rijtje weet ik niet of we daar veel mee opschieten.
Het is altijd aardig om eens even bij je langs te lopen.
Nou, ik heb ze niet bij de hand, hoor. Oh, nee. Niet bij de handen. Nee, nee, maar van Simon betekent de horende.
Ja.
Ik kijk wat ik uit mijn hoofd weet.
Ja. Nou, ik ook zo.
Petrus betekent de rots.
Ja.
En Andreas betekent dat niet de mannelijke.
Zal ik dat eens even opzoeken?
Ja.
Philippus betekent liefhebber
van paden.
Ja.
Jacobus, Jacob. Weet ik niet wat Jacob betekent. Ja, dat is vanuit Genesis, ja.
Andreas is zeer sterk moedig.
Ja, de mannelijke, ja.
Bartolomeus. Zoon van Ptolemeus.
Ja, zoon van Ptolemeus, ja. Matthäus.
Zo, ja, klopt, ja.
Matthäus was degene die eerst Levi heette, hè? Matthäus is degene die heette eerst Levi. Maar wat Matthäus betekent, weet ik uit mijn hoofd niet.
Okay.
Thomas weet ik ook niet. Jacobus weet ik ook niet.
Jacobus is van Jacob.
Ja,
die hadden we net ook al, ja. Maar dit is dan Jacobus, de zoon van Alfeus.
Schrift van Jehovah.
Oh ja, dat is ook zo, ja.
Ja, dat is
Matthias, ja, precies. Ja. Ja. Of genade van God of zo, ja. Nou, dan hebben we nog een keer een Jacobus, drie keer een Jacobus, hè?
Ja, populaire naam in die tijd.
Populaire naam, ja. Ja. Sowieso natuurlijk de namen die allemaal, meest allemaal toch Joods georiënteerde namen, hè? Maar goed, ja, verder heb ik er eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen, over die namen. En daar komen we daarna bij de bergrede even een heel kort stukje daarover dan. Zij gingen van de berg af, met hem afgekomen zijnde, stond hij op een vlakke plaats, maar dat was wel degelijk op de berg. Het wordt geacht ergens in Galilea te zijn, maar ik vraag mij af of het ook ergens staat. Volgens mij staat het nergens, hè. Maar er wordt wel een berg aangewezen in Galilea waar het dan geweest moet zijn.
Ja, dat is business.
Maar goed, ja, precies. Kan er weer kan er weer met zo'n gids heen en dan gaan ze daar de bergreden voorlezen. En,
maar het is ook met Mozes, als hij dan die berg precies, opgaat, ja. Met Aaron en zo. Dat, heb je ook, dat gaat ook in etappes, zeg maar.
Ja, dan heeft hij de 70 oudsten bij zich.
Ja.
Dus zijn die
een bergbeklimmer.
Ja, wat bedoel jij? Jij bedoelt de Heer Jezus?
Nee, Mozes.
Mozes.
Ja,
met de oudsten. Ja, ja, ja.
Dat
ja.
Ook in etappes die berg op ja. En af.
Ja.
Zo.
Ja. Het ook niet meer. Ja, dan gaat die berg op en dan komt hij weer een gedeelte af. Ja. En dan halverwege, dan staan die oudsten daar in zo.
En dan is het daar beneden en dan wordt...
dat gouden kalf gemaakt. Ja, ja, ja. Ik denk wel degelijk dat het van doen heeft met aan de ene kant de Heer die helemaal verheven op die top zit. En daar halverwege inderdaad... De gelovigen die daar tot hem zijn gekomen en van daaruit wordt geleerd en gesproken en eventueel richting nou ja, alles wat helemaal beneden is. Denk wel dat dat erachter zit. En,
hoe bedoel je?
Nou, dat het een uitbeelding is van Christus die aan de ene kant eerst helemaal op de top van de berg zit waar hij voor ons bidt. Waar de gemeente, voorgesteld door die 12 discipelen, met hem zijn. En die... Dan heb je Christus en de gemeente. En daarna heb je nog een hele schare die zich bij hem voegt. Of die zich bij hem meldt. En die wel geïnteresseerd is in zijn woord. Waarna gesproken wordt. Tot wie gesproken wordt. Prediking van het evangelie. Maar met de bedoeling eigenlijk om die mensen op de berg te krijgen. Overdrachtelijk gezien.
Ja. Is het ook niet met de volksvergadering die...
Ja, dat is het met die oudsten ook, hè? Ja.
Ja. De Ecclesia, hè?
Ja. Ja, precies. Dat is het inderdaad. En wat hier er nog bij staat, is dat met hen afgekomen zijn, stond hij op een vlakke plaats. En met de schare zijn er discipelen. Dat kunnen er best meer dan die 12 zijn geweest. Want hij riep zijn discipelen en hij verkoos er 12, hè? Dat kunnen er best meer zijn geweest, maar dat is er 12 specifiek uit... Pictures.
Scharen zijn discipelen.
Ja. Ja, nou dat zijn er denk ik wel meer dan 12. En een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon die gekomen waren om hem te horen. En ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar als ik dat lees, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hier over Jood en Heiden... een beetje op de achtergrond gesproken wordt, namelijk Judea en Jeruzalem als uitbeelding van het Joodse volk en Tyrus en Sidon. Als je dat leest in de Bijbel, dan moet je direct denken aan de geschiedenis van Salomo met die Feniciërs. Die hele tempel, die kwam niet eigenlijk uit Israël zelf, maar die kwam net bij het buurvolk vandaan. Zo van die halve heidenen, halve Israëlieten. Er was enige gemeenschap tussen Hiram, zo heette die koning, en Salomo. Die Feniciërs. Nou, als je dan ook nog het verhaal uit de geschiedenis kent over de Feniciërs. Die de hele wereld bevoeren en nederzettingen overal verspreiden. En als je er dan achter bent gekomen dat dat eigenlijk gewoon Israëlieten waren die zich overal gevestigd hebben over de hele wereld. Ja, dan zit dat in mijns inziens. Gewoon als decor zit het even tussendoor, zit dat er even hierachter zo van. Let erop, het is een gemeente bestaande uit Jood en Heiden. Het is een gemeente uit de 2 en de 10 stammen. Ze worden even naar voren gehaald en die worden even neergezet. En tegen die achtergrond volgt dit verhaal en deze zaligsprekingen. En om dat helemaal uit te leggen nu, ja nee, dat wordt erg lastig. Maar ik, ja, waarom wordt het anders genoemd? Tyrus en Sidon. Kijk, dat er nou Judea en Jeruzalem, oké. Joodse volk en de Heer kwam tot de zijnen, dus hij sprak tot de zijnen, dus die kwamen naar hem luisteren. Maar ja, wat doen Tyrus en Sidon daar? Nee. Zijn Fenicische steden en als je het leest en als je het in de Bijbel leest, kom je direct daarbij dat verhaal in Koningen of zo is het, hè? Kom je terecht.
Ja, nee, dat is een profetie.
Ja, dat is...
Ja, geloof ik.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ja. Ja.
Nee, je zei het
ja.
Jezaja is koning van Babel.
Ja, en Ezekiel 28 is.
Is het van Tyrus.
Ja, maar dat is, meen ik zo in mijn hoofd, is het gebaseerd op de ondergang van Tyrus. Wanneer het berg afgaat. En het gaat niet over deze dagen, want deze dagen. Of die Tyrus en Sidon in zijn glorietijd is in de tijd van Salomo. Ja. Terug te vinden gewoon in de geschiedenis. Boeken. 1000 voor Christus. Wie had de macht op de Middellandse Zee? De Feniciërs. En waar kwamen die weg? Uit Tyrus en Sidon. En die dreven handel met de Israëlieten. Die waren ontzettend nauw verbonden. Volgens mij wordt er zelfs over vermenging van die volkeren gesproken. Zelfs in de Bijbel.
Ja, Fenicië bestond in de dagen van David en Salomon. Niet alleen maar uit Tyrus en Sidon, dat gebied. Maar helemaal van de noordkust van Syrië.
Ja.
Tot aan Egypte, hoor.
Ja.
Dus die hele Levant was...
Ja. Alleen, wij kennen het van Tyrus en Sidon met alles via die haven. Mm. Ja.
En Jaffa was ook een belangrijke Fenicische...
Van de Feniciërs, hè, ja. Maar daarna ook die plaatsen die je eigenlijk in handelingen tegenkomen, die verwijzen soms ook nog weer naar de Feniciërs. Soms staat er zelfs nog, staat er ook nog iets over bij. Over Fenicië. Wordt gewoon genoemd. En dat kennen wij uit de Bijbel niet zoveel van, maar in de geschiedenisboeken des te meer. En ook in de profetieën wordt ook gesproken over de schepen van Tyrus en Sidon en in de eilanden die verre zijn, waarheen de Israëlieten verstrooid zijn. Dat soort dingen kom je ook tegen. Dus daar denk je dan toch aan. Dat is toch een beetje het decor hier van de bergreden. Wordt in Matthäus volgens mij niet genoemd, maar hier wordt het wel even genoemd. En we komen in de evangelieën ook nog wel genezingen tegen. Een genezing van een Syro-Fenicische vrouw volgens mij. Vrouw die ook uit die omgeving komt. Nou, dat gaat specifiek over de genezing van de 10 stammen van Israël. Maar goed... het is 10:00. We gaan het de volgende keer inhoudelijk hebben over de zaligsprekingen. En tenzij er nog vragen zijn, of opmerkingen, of mededelingen, of iets dergelijks. Dan wil ik graag de avond afsluiten.